Broeder Leo Kraak. En hij gaat nu de uitwerking geven van Rosh Hashanah. Hopen we. Maar we gaan eerst bidden. Dat God hem woorden mag geven. Ja, vader, ik dank u dat ik zo weer met Leo hier mag staan. Dank u wel dat u hem apart hebt gezet om alles voor te bereiden. Dank u wel dat hij er ook zelf van mocht leren uit de voorbereiding. Dat het dan een zegen voor hem mocht zijn. Maar wilt u hem ook gebruiken? Wilt u hem gebruiken als een instrument in uw hand? En hem de woorden in zijn mond geven die hij aan ons door mag geven. Zegen hem en gebruik hem, Heer, tot eer van uw naam. Leo, ik wil u zo zegenen in de naam van de Vader, in de naam van Yeshua de Zoon en in de naam van de Ruach HaKodesh. Amen.
De shofar heeft geklonken. En op wat voor een manier? Als een oproep aan u en aan mij, aan ons allen uiteindelijk, om deze dagen, de dagen van Rosh Hashanah of Yom Teruah, tot aan Yom HaKippurim, Yom Kippur, hoe je het ook noemen wil, om deze dagen ons bezig te houden met verootmoedigen, stil zijn, bidden, vasten. Vooral om tot inkeer te komen. Om, zoals we het ook gezongen hebben, wat is belangrijk in ons leven? En wie is belangrijk? En wie heeft de eerste plaats in ons leven? Een aantal dagen om daar is speciaal bij en over na te denken. Ons bewust te worden, wie zijn wij? Wie is de eeuwige, de God van Abraham, Isaac en Jacob? Wat betekent hij in deze tijd nog voor u en voor mij? Centraal in deze 10 dagen, de 10 ontzagwekkende dagen worden ze ook wel genoemd. Centraal in deze dagen staat vooral het Hebreeuwse woord teshuva. En dat betekent omkeren of inkeer, terugkeren. Of we zouden gewoon kunnen zeggen, je opnieuw bekeren. Terugkeren naar de bron die we vaak hebben verlaten. Terugkeren naar de eeuwige die er zo ontzettend naar verlangt dat we naar hem terugkeren. We denken vaak wel van, ja, ik wil terugkeren naar hem, want dat is fijn voor mij en dat is ook ontzettend fijn voor ieder van ons. Maar we moeten nooit vergeten dat hij er vooral naar verlangt om dat wij terugkeren naar hem. Hij hunkert er als het ware naar dat zijn kinderen die van hem afgedwaald zijn, die hun eigen weg vaak gegaan zijn, dat ze terugkeren naar hem. In deze dagen, die mogen we daar als het ware voor gebruiken. Ik werd zelf heel erg bepaald bij het gedeelte wat we gelezen hebben, wat we gehoord hebben, uit de profeet Jeremia, waar staat, is Efraïm voor mij niet een dierbare zoon? Is hij voor mij niet een lievelingskind? Dat zegt niet de mens, maar dat zegt de schepper van hemel en aarde. Die zegt, is Efraïm voor mij niet een dierbare zoon? En is hij voor mij niet een lievelingskind? U moet weten, voordat Jacob zijn zonen zegent, en dat kunnen we lezen aan het eind van het boek Genesis, Bereshit, hoe je het ook noemen wil. Maar voordat hij zijn zonen zegent, dan doet Jacob iets heel bijzonders. Iets heel unieks. Iets heel speciaal. Wat je normaal gesproken niets zou verwachten. Wat ook niet ligt in de lijn van de verwachtingen op het natuurlijke terrein. Maar Jacob heeft in zijn leven heel wat geleerd. Hij heeft zo ontzettend veel geleerd in de hoogtepunten en vooral in de dieptepunten van zijn leven. En ik denk dat hij vooral geleerd heeft om te luisteren naar de stem van God. Dat hij geluisterd heeft van, Heer, wat mag ik zeggen? Wat mag ik doen? Het is zo mensen eigen om dingen te doen. En het is veel belangrijker om eerst stil te worden. Om eerst stil te worden, zoals de psalmist het ook zegt, wees stil, mijn ziel. Word stil. En wat is dat moeilijk in deze wereld om stil te worden? Het is zo'n lawaai en zo'n gedruis en we moeten zo ontzettend veel. En om dan stil te worden. Het als het ware tegen jezelf eens een keer zeggen, wees nou eens stil. Luister nou eens. Zet de tv eens uit en doet je computer eens uit en zet die mobiele telefoon eens uit. En doe dat nu allemaal eens weg en word eens stil. Stil worden. Want de Heer die kan vooral spreken als het stil is. Als al die andere stemmen van mensen, de stem ook van de boze, maar ook onze eigen stem, als die tot rust is gebracht, dan kunnen we veel beter zijn stem verstaan. En Jacob had dat ook geleerd, met scha en schande, want hij heeft heel wat meegemaakt in zijn leven. En hij heeft geleerd dan om niet zijn eigen zin te doen, om ook niet te doen wat er van hem verwacht werd, maar heeft geleerd om te doen wat hij door de Heilige Geest hoorde van God. En hij had van God begrepen, gehoord, dat hij iets bijzonders moest doen. Aan het eind van zijn leven, dan staat er zo heel treffend, zijn ogen zijn zwaar geworden. Hij ziet niet zo goed meer en hij weet, mijn einde is zeer nabij. En dat bericht vertelt hij, of laat hij vertellen, aan zijn zoon Jozef. En Jozef die komt dan met zijn beide zonen naar Jacob toe. En dan zegt hij, nogmaals niet wat je zou verwachten, niet wat algemeen bekend was, maar dan zegt hij, Jozef, jouw twee zonen die jij in Egypte hebt gekregen, voordat ik in Egypte was, deze twee zonen, die horen nu mij toe. Die twee zonen, die zijn voortaan van mij. Ephraim en Manasse zijn net als mijn eerstgeborene zoon Ruben en Simeon. Zo haalt Jacob deze twee jongens, deze twee zonen van Jozef, binnen de kring van de 12 stammen. Dat is heel bijzonder, dat is heel uniek, want dat verwacht je helemaal niet. Maar juist omdat hij geluisterd heeft, weet hij, dit moet ik zeggen. Want dit is niet mijn plan en dit is niet mijn verwachting, maar dit past in het plan van God. Gods plan is vaak zo totaal anders dan onze plannen. En daarom is het zo belangrijk dat we luisteren wat hij ons te zeggen heeft. Anders gaan we ons eigen plan uitstippelen. En dan gaan we onze eigen weg bewandelen. En dan kom je vaak tot ontdekking, althans dat is wel mijn ontdekking, dat je op een doodlopende weg terechtkomt. Of dat je op een dwaalweg terechtkomt. Maar juist als je leert luisteren, dan mag je weten dat hij je leidt op de eeuwige weg. Dat hij je ook leidt op de goede weg. Want hij wil het allerbeste met ons. God die leidt ons niet op een dwaalweg. God die heeft er totaal geen behagen in om ons te misleiden. Nee, hij wil ons juist leiden. Leiden in alle waarheid, zodat we tot onze bestemming komen, zodat we tot ons doel komen. En zo zegt hij dus, Ephraim en Manasse, die zijn van mij, net als Ruben en Simeon. En dat doet hij nog iets heel bijzonders. Dat is weer zo tegenstrijdig. U kent het verhaal, tenminste de meesten van u zullen het ongetwijfeld kennen. Wat doet Jacob dan? Dan legt hij zijn rechterhand op het hoofd van de jongste, van Ephraim. En zijn linkerhand, die legt hij op het hoofd van de oudste van Manasse. En Jozef die ziet dat wel, Maar die denkt, ach vader, die is oud en die ziet niet zo goed meer. Dus die zegt, vader, zo moet u het niet doen. Dit is niet goed. U moet uw rechterhand leggen op het hoofd van Manasse, want hij is de oudste. En u moet uw anderhand leggen op het hoofd van Efraïm, want hij is de jongste. En dan zegt Jacob zo heel treffend, ik weet het, mijn zoon. Ik weet het. Alsof hij zeggen wil, kind, ik weet het wel, maar wat ik nu aan het doen ben, dat past in het plan van God. Dat is niet mijn plan, dat is geen wens van mij, maar zo heeft de eeuwig het voor ogen. Hij wil dat ik mijn hand, mijn rechterhand op Efraïm de jongste leg en dat ik mijn linkerhand op Manasse de oudste leg. En ik denk dat Jacob ongetwijfeld heeft teruggedacht aan jaren geleden. Weet u wel, toen zijn vader Isaac, die ook zo slecht zag, zijn zonen ging zegenen. En dat Esau de oudste als het ware de eerste zegen zou moeten krijgen. Maar door bedrog samen met zijn moeder Rebecca, bedriegt hij inderdaad zijn vader. Ik denk dat Jacob daaraan teruggedacht heeft van het moet niet zo zijn zoals vroeger. Maar ik heb geleerd om te doen wat God zegt. Ik leg mijn hand op de jongste. En dan zegt hij tegen Jozef van, joh, ik begrijp wel wat je bedoelt, maar Manasse zal ook tot een groot volk worden. Hij zal ook aanzien krijgen, maar Efraïm zal meer aanzien krijgen dan hij. En zo plaatst hij de jongste boven de oudste. Want in het koninkrijk van God gaat het vaak anders dan dat wij verwachten of anders dan dat wij willen. Je ziet heel vaak dat de jongste dan een andere plaats krijgt dan de oudste. Is die dan beter? Nee, maar het past in het plan van God. Net zoals hij het volk heeft uitgekozen. Was dat volk dan beter dan andere volken? Nou, verre van dat. Maar hij koos uit. En dat moeten we eerbiedigen en dat moeten we respecteren. De weg die hij met ieder mens gaat. En wij kunnen soms ook vergelijken denken van, God, ik zou wel willen dat ik die gaaf had die hij had of die zij had. Heer, ik zou wel willen dat ik was als hij of als zij. Maar dat moeten we nooit doen. Want God heeft met ieder een eigen plan. En dat plan wat hij met u en wat hij met jou heeft, dat is een goed plan. Dat is een uitstekend plan. Want dat is het plan wat hij persoonlijk met u wil uitvoeren. En als je dan iemand anders wil zijn, en als je anders wil doen, dan zegt hij, maar ik kan niet tot mijn doel met jou komen. Want dan ben je als het ware dwars. Dan wil je uiteindelijk zijn als een ander. En je mag zijn zoals je bent. Want dat is goed. Dat heeft de eeuwige gezegd. Het is goed zoals je bent. Toen hij de mens geschapen, toen zei hij zelfs twee keer. Het is goed. Het is zeer goed. Wat een geweldige boodschap heeft dat evangelie. Dat je vrede kunt sluiten met jezelf. En dat je dankbaar kunt zijn met jezelf. Wie je bent, want hij heeft je geschapen en hij heeft je talenten en hij heeft je mogelijkheden gegeven. Efraïm en Manasse. Efraïm betekent dubbel vrucht dragen en Manasse betekent vergeten. Jozef heeft zijn zoon Manasse genoemd om te zeggen van God heeft mij helpen doen vergeten. Alle ellende, wat een ellende heeft Jozef meegemaakt in het huis met zijn broers, later bij de farao in de gevangenis. Maar zegt hij, God heeft mij doen vergeten, Manasse. En Efraïm, ja, God heeft mij vruchtbaar gemaakt. God heeft al het negatieve, al het moeilijke, al het lastige, dat heeft hij uiteindelijk gebruikt en goed zoals geschreven staat, hij zal alle dingen doen meewerken te goede voor diegenen die in hem geloven. Dan zijn we toch in wezen zulke bevoorrechte mensen. Wat zijn we dan gezegende mensen dat we weten alles wat we meemaken in ons leven. En dat kan voor sommigen heel veel zijn. En dat kan heel zwaar zijn. Maar je mag weten dat hij het kan omkeren ten goede. Omdat hij van je houdt. Omdat hij je lief heeft. en omdat hij een plan met je leven heeft. Ephraim en Manasse. Dat worden dan uiteindelijk, Ephraim wordt de meest belangrijke stam van het tienstammenrijk in het noorden. En Juda en Benjamin de twee stammen in het zuiden. Ik moest zo denken ook, toen ik daarmee bezig was, weet u wel, dat verhaal van die verspieders. Die 12 verspieders, die moeten dat land dan gaan verkennen. Het was eigenlijk helemaal niet nodig geweest natuurlijk, want God had dat land ga ik je geven. Maar ze twijfelden en ze aarzelden en ze waren bang. En dan is de Ewenhalte weer zo geduldig dat hij toestaat. Doe maar, ga dan maar. En dan komen ze terug en dan zijn ze alle 12 wel overtuigd dat het een goed land is. Maar 10 van hen die zeggen, ja, het is wel een goed land. Het vloeit over van melk en honing. En dan komt dat ene woordje, maar. Het is een goed land, maar. De steden zijn sterk. De mensen zijn sterk. En de mensen zijn groot. We hebben zelfs reuzen gezien. En wij waren in hun ogen en in onze ogen, waren we als sprinkhanen. Wij stelden als het ware niets voor. Dat dachten 10 van de verspieders. En 2 verspieders die bleven vertrouwen op de belofte van de Eeuwige die gezegd had, ik ga je dat land geven. En weet u wat zo mooi is? Althans, ik vind dat dan weer mooi. Dat waren Jozua en Caleb. Caleb kwam uit de stam Juda, uit die 2 stammen, Juda en Benjamin. En Jozua kwam uit de stam Ephraim, de belangrijkste stam dus van die 10 stammen daar in het noorden. En dat noordelijke rijk wordt naast Israël ook wel Ephraim genoemd. Dat wordt door elkaar gebruikt. Mensen die vinden dat soms verwarrend. Maar nogmaals, het wordt door elkaar gebruikt. Als Ephraim, dan wordt Israël bedoeld. En als Israël genoemd wordt, dan wordt Ephraim ook benoemd. Het verdrietige was, en daar schrijft Jeremia dan over, Ephraim, Israël, ging zijn eigen weg. En de koningen van Ephraim, de koningen van Israël, die gingen allemaal dwars tegen de wil, de weg van God in. Als je de geschiedenis van die koningen leest, dan kom je telkens tegen, als een terugkerend refrein, de koningen die deden wat slecht was in de ogen van de Heer. Net als in het boek Richteren, dat is ook steeds weer terugkerend. En het volk deed wat slecht was in de ogen van de Heer. En ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. En zo gingen ook die koningen van Israël, de koningen van Ephraim als het ware, allemaal hun eigen weg. Denk maar aan de eerste koning daarvan, Jerobeam, nadat het rijk gesplitst was in die 10 stammen en de 2 stammen. Jerobeam, in het noorden daar, die gaat de kalverdienst invoeren. Een kalf in Bethel en een ander kalf in Dan. Want dan hoeven jullie niet meer naar Jeruzalem, zegt hij tegen het volk. Maar hij zei dat ook omdat hij bang was dat het volk dan weer terug zou gaan naar de volgelingen uit het geslacht van David. Dus hij ging zijn eigen godsdienst daar creëren. Hoe vaak doen mensen dat niet? Of doen we het zelf niet? Onze eigen godsdienst creëren van, dit zal God ook wel goed vinden. We moeten het niet zo nauw nemen. Zeker vandaag en de dag. En dan bedoel ik vooral op ethische vraagstukken. Zeggen, we moeten het niet zo moeilijk doen. We leven in een andere tijd. Ik zeg nog altijd, zonde is zonde. En als de Heere God zegt, het is zonde, wie zijn wij dan om te zeggen, maar vandaag en de dag kan dat wel. We leven in een moderne tijd. Zonde is zonde. En Jerobeam die ging zijn eigen weg. En we kunnen denken aan Agab die met Izebel getrouwd was. Die vooral de Baaldienst daar geïntroduceerd heeft in het land. Met alle gevolgen van dien. Telkens opnieuw een koning die zijn eigen godsdienst wilde creëren. Een mens die ook zijn eigen godsdienst wil creëren. Dan zegt de Heere God, nee, ik heb mijn woord gegeven. En mijn woord is de waarheid. En daar moeten we niet aan tornen. Dat blijft staan als een feit. En dat woord, dat mogen we tot ons nemen. En vanuit het woord mogen we dan ook weer leven. Telkens deden die koningen wat kwaad was in de ogen van de Heer. En als je daar dan over aan het nadenken bent, je bent aan het lezen, dan word je telkens weer stil hoe geweldig, liefdevol, barmhartig God de Eeuwige is. Onvoorstelbaar barmhartig. Telkens stuurt u profeten. Elke keer opnieuw. Bijvoorbeeld Amos. En die zegt dan tegen het volk en tegen de koning. Zoek mij toch. Zoek mij en leef. Zoek de Heer. En als je dat niet doet, dan zal anders uiteindelijk het vuur dat huis van Jozef, Efraïm, binnendringen. Maar hij heeft zoveel geduld. Hij is zo onvoorstelbaar genadig. En hij roept op en hij zegt, zoek het goede en niet het kwade, opdat je zult leven. Want als je het goede zoekt en je zoekt het woord op en je zoekt Yeshua op, dan zul je weten dat je mag leven. En als je je afdwaalt van die weg, dan kun je wel denken, dat wandelt plezierig. Dat is heel plezierig. Want al die voorschriften, al die regels, dat is een last voor me. Maar dat komt omdat je niet meer op de weg wandelt. Want als je op die weg wandelt, dan is dat woord geen last. Dan is dat woord juist iets verrukkelijks als het ware. Van, het is een aanwijzing. Hij zegt hoe ik mag leven. Hij wijst jou de weg. Zoek het goede. Zoek nou het goede. Als het ware dringt u op aan van, doe dat dan ook. Want als hij dat doet, dan zal de Heere, de God van de hemelse legermachten, met je zijn. En een andere profeet, Hosea. O Hosea, die klaagt dat volk aan. En hij klaagt de koning aan en zegt, klaag je moeder aan. Klaag haar aan, want zij is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. En ik zal me ook niet over haar kinderen ontfermen, want er zijn kinderen uit hoererij geboren. Ze pleegde zo ontzettend vaak overspel en ze diende allerlei andere goden. En daar bogen ze voor en daar knielden ze voor en daar brachten ze offers aan. Ikzelf, zegt God, ik ken Efraïm. Niets is voor mij verborgen. Werkelijk, Efraïm, jullie bedrijven hoererij. En Israël, je verontreinigt je. Aan de ene kant kan het geweldig voor ons zijn om te weten, hij kent ons. Hij kent jou. Hij kent u. Soms kun je ook wel eens denken, ik wou dat hij me niet kende. En dat is dan vooral, als je een eigen weg gaat, als je van zijn weg afgaat, dat je denkt, ik weet het is niet goed, maar ik wil dat andere niet. Ik wil mijn eigen leven leven. Ik wil vooral eigen baas zijn. En dan zul je weten en ervaren dat je inderdaad op een andere weg terechtgekomen bent. De weg waarvan hij zegt, op deze weg wandel ik niet. Ik wil op de weg van recht. Van gerechtigheid. Mijn weg is een hoge weg. Dat is ook een weg van God is een heilig God. Een rechtvaardig God. Een liefdevolle vader. Op die weg mogen we wandelen. En dan mogen we weten dat het goed gaat. Dat wil niet zeggen dat er nooit strijd zal zijn. En dat er geen tegenslagen zullen zijn. Die zullen er zeker ook zijn. Maar dan weet je en dan ervaar je. Maar hij is erbij. En als je weet, hij is erbij, dan kun je de dingen vaak aan, omdat je weet, ik hoef het niet alleen te doen, maar hij draagt mij. Hij ondersteunt me. Ik ervaar, hij geeft mij kracht. Werkelijk, Efraïm, werkelijk, Manasse, werkelijk, welke stam ook, jullie verontreinig je. En dan gebeurt dat verschrikkelijk als het ware. Want hij zegt, door jullie daden, de weg waarop je nu aan het wandelen bent, Israël, Efraïm, zullen jullie struikelen. En hij ziet ook in de geest als het ware even dat Juda mee zal struikelen. Want ook daar zijn ze niet mensen met een oprecht hart. Daar zijn er natuurlijk altijd wel een paar, maar als volk volgen ze als het ware ook de afgoden. En dienen ze allemaal goden die ze soms zelf bedacht hebben en die uit andere volken komen. Israël zal struiken en Juda zal meestruikelen. En de eeuwige die zucht als het ware door Jeremia heen en dan zegt hij, wat voor onrecht heb ik uw vaderen toch aangedaan? Wat heb ik toch misdaan dat jullie je verre van mij gehouden hebben? Dan denk ik, we moeten ons toch schamen als het ware. Als de eeuwige zegt, wat heb ik jullie toch misdaan? Wat heb ik niet gedaan om jullie te helpen? Wat heb ik jullie misdaan? Dat jullie nietige dingen achterna zijn gelopen. En dat je daardoor ook zelf nietig geworden bent. Want als je leeft in zonde, dan weet je uiteindelijk, dan verlaag ik mezelf. Ik ben niet meer diegene die God bedoeld heeft dat ik zal zijn. Maar ik leef in zonde, of ik koester de zonde. Dan verlaag je jezelf. En dan weet je, ik ben niet die mens zoals hij het heeft bedoeld. Een mens om hem te dienen, om hem te eren en om hem te aanbidden. Ze zeiden alleen maar, Heer, u doet niet wat wij willen. Wij willen dit en wij willen dat. Ze zeiden niet, waar is nou de Heer die ons verlost heeft uit Egypte? Waar is die God die ons door de Rode Zee heeft geleid? Ze zeiden niet meer, waar is die God die ons in de woestijn heeft geleid? Waar is die God met de wolkolom en de vuurkolom? Waar is die God die ons manna gaf uit de hemel? Waar is die God die ons water gaf uit de rots? Waar is die God die de schoenen niet deed verslijten? Waar is die? Dat zeiden ze niet. Want dan hadden ze kunnen zeggen, ja, maar hij is altijd bij ons geweest. Hij heeft ons nooit in de steek gelaten. Hij heeft altijd voor ons gezorgd. Nee, dat zeiden ze niet. En daarom zegt de profeet, namens God, mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Niet een enkel kwaad, een dubbel kwaad hebben ze gedaan. Want ze hebben mij de bron van levend water verlaten. En ze hebben zich eigen bakken uitgehouden. Lekkende bakken. Die houden geen water. Die God waar ze zich mee bezighouden, die afgoden, die kunnen hun niet helpen. Want hoe is het mogelijk dat een steen of een boom die je gekapt hebt of die je bewerkt hebt, dat je daarvoor gaat knielen, zoals voor dat kalf van hun gouden ringen, dat ze zeiden van, en dat is nu onze God. Als we ons gaan realiseren hoe vaak we misschien afgoden gemaakt hebben van allerlei dingetjes, en dat je denkt, hoe is het mogelijk? Ik wil terugkeren. Teshuva. Bekeer u tot mij, zegt de eeuwige. Bekeer je met heel je hart. Of scheur je hart en scheur niet je kleren. Ga niet op de hoeken van de straten staan, maar ga in je binnenkamer en bid tot mij. Dat is wat hij verlangt. Hij wil uiteindelijk altijd weer ons hart hebben. Daar verlangt hij naar. Dat hij in ons hart mag wonen en dat hij daar de leiding mag hebben. Dat is de roep van de barmhartige vader. Maar ze luisterden niet. Ze luisterden niet. Israël luisterde niet. Juda luisterde niet. En dan komt het inderdaad zo ver dat hij zegt, ik moet mijn volk een echtscheidingsbrief geven. Om zomaar symbolisch uit te drukken. Een echtscheidingsbrief. Jullie hebben het nou zo bond gemaakt. Het kan niet langer zo. Het kan echt niet langer zo. Ik moet nu ingrijpen. En dat doet hij ook. En hij grijpt in door de koningen van Assyrië. En het volk, het tienstammenrijk Efraïm, wordt weggevoerd. en ook later, wat Jeremia al geprofeteerd had. Want Juda zal met Israël, Efraïm ook struikelen. En dat gebeurt zo'n ruim 100 jaar later, dan wordt ook Juda, Benjamin, wordt naar Babel weggevoerd. Dan is zowel dat 10-stammenrijk Israël, Efraïm, als het 2-stammenrijk Benjamin, Juda weg. Ja, maar dan kunnen we ook de woorden van Rachel begrijpen, die we gehoord hebben vanavond. Er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht. Niet zomaar een klacht, nee, een rouwklacht en een bitter geween. Rachel weent over haar kinderen en ze weigert zich te laten troosten, want die kinderen zijn er niet meer. Nee, Rachel, de moeder van Jozef, van Efraïm, maar ze was ook de moeder van Benjamin, de jongste zoon. En allebei die volkeren zijn weggevoerd, weg. Rachel weent dan als het ware. Mijn kinderen zijn weg. Waarom in Rama? Nou, Rama, dat was de verzamelplaats van waaruit de mensen weggevoerd werden naar Babel. Zoals in de oorlog kamp hadden, Westerbork, vreselijk, waar de Joden en ook andere mensen weggevoerd werden naar de Oosterse landen. Zo was Rama een verzamelplaats waarvanuit de ballingen weggevoerd werden. Het was ook de plaats waar Jeremia de keus kreeg om mee te gaan naar Babel, maar hij kon ook terugkeren naar zijn land en dat doet hij dan uiteindelijk ook. Die Jeremia, die aan de ene kant namens de eeuwige zo tot het volk spreekt en als het ware meevoelt hoe God voelt. Aan de andere kant het volk steeds weer probeert op te roepen om anders te gaan leven, anders te gaan doen. En wat gebeurt er dan? Dan krijgt Jeremia een soort vergezicht, een visioen, een profetie. En dat is dan wel zo geweldig mooi. Want, zegt hij, er is hoop voor uw nakomelingen. Als een mens geen hoop meer heeft, dat is eigenlijk het einde dan van het leven. Als je geen hoop meer hebt, als alle lichtjes gedoofd zijn, maar al brandt er dan maar 1 kaarsje, een klein vlammetje, een klein lichtje, dan zeg je, we hebben toch nog hoop. En zo mag Jeremia verkondigen, er is hoop voor uw nakomelingen, dat zegt de Heer, want zij zullen uit het land van de vijand terugkomen. Er zal een dag zijn, er zal een dag zijn, en daar kun je op verheugen, dat de wachters op het bergland van Efraïm zullen zeggen, sta op, laten we opgaan naar Sion, naar de Heer onze God. En dan voegt de Heer eraan toe, zo ontzettend mooi, en daar word je zo dankbaar van, en daar kun je zo ontroerd door raken. Ik doe een komen uit het land van het noorden. En ik zal hem bijeenbrengen uit alle hoeken van de aarde. Ja, onder hen zijn blinden en verlamden. Er zijn zwangeren en barenden. Met een grote menigte zullen ze komen. Ja, onder geween zullen ze komen. Van al het leed, alle droefheid, alle tranen, alle pijn, alle ellende, maar ook weer een stuk dankbaarheid, vreugdetranen, want we zullen terugkomen. Ondergeween zullen ze komen. En ik zal ze op een rechte weg brengen, zodat ze nooit meer zullen struikelen. Want ik ben Israël tot een vader. Efraïm is mijn eerstgeborene. Efraïm is mijn eerstgeborene, zegt hij. Wat mooi als het ware dat hij wil zeggen, ik vergeet die 10 stammen niet. Ik vergeet ze echt niet. Wij kunnen natuurlijk wel denken, God heeft me vergeten. God heeft me nu echt vergeten. Ik zie het bijna niet meer zitten. Maar hij vergeet u nooit. Onthoud dit alsjeblieft. God, de eeuwige, de barmhartige, hij vergeet u nooit. Als het die 10 stammen die verspreid zijn over de wereld, over de hele aarde, dat hij zegt, Efraïm is mijn eerstgeborene, ik zal ze niet vergeten. En juist omdat die Israël Efraïm lief heeft en als hij een vader voor is, dan zegt hij ook, en dan kent hij dat ook, ik ken en ik heb de klacht van Efraïm gehoord. Maar als hij de klacht van Efraïm gehoord hebt, dan mag u weten dat hij uw klacht, jouw hulpgeroep, jouw geschreeuw misschien uit het diepst van je hart, dat hij het gehoord heeft en dat hij het nog hoort. En dat hij er niet aan voorbij zal gaan, maar dat hij er werkelijk iets mee zal doen, zoals hij dat ook met die stammen zal doen en gedaan heeft al. Wat is de klacht van Efraïm? Maar we zouden net zo goed uw eigen klacht in kunnen en in mogen voelen. En Efraïm die zegt, ik was opstandig. Ik was eigenwijs. Ik was rebels. Ik luisterde niet naar u. Ja, af en toe wel als het me uitkwam, maar uiteindelijk niet met heel mijn hart. Mijn hart was verdeeld. Ik volgde u een klein beetje, maar als het moeilijk was, dan dacht ik, ik ga nu mijn eigen weg. Ik heb de klacht gehoord, zegt de eeuwige. Maar, zegt Efraïm erbij, ja, ik was werkelijk een ongetemd kalf. Ik ging alle kanten op. Ik deed echt waar ik zelf zin in had. Maar nu vraag ik u. En dat mag ieder altijd weer doen. Doe mij terugkeren. Ik zeg vast, de vertaling klopt niet helemaal, dat staat bekeer. Maar dat staat er niet in het Hebreeuws. Dat staat, help mij om terug te keren. Help mij, God. En als u mij helpt, dan zal ik zeker terugkeren. Want hij belijdt, Efraïm belijdt, u Heer, u bent mijn God. En dan kun je terugkeren. Dan mag je terugkeren. En als je zegt, nadat ik teruggekeerd ben, heb ik berouw gekregen. Want ik heb ontdekt wie ik ben. Dat is misschien wel een van de meest belangrijke dingen in het leven van een mens. Als je ontdekt wie je bent, wat je gedaan hebt, hoe je leven geweest is. En ik denk vooral toen Jacob die zonen, zijn kleinzoon, tot zijn eigen zoon maakte, ook wist van, oké, ik weet ook wie ik ben. En deze Efraïm die zegt, ik heb berouw gekregen. Ik heb op een heup geslagen, want ik heb berouw en ik schaam me. Ik heb intens verdriet, omdat ik u de rug heb toegekeerd. Dan moet ik denken aan Jacob, die ook zo worstelde daar toen hij over die beek was en daarbij Peniel een strijd voerde. Zoals Efraïm ook een strijd voerde. En hier Efraïm zegt, ik heb hem op de heup geslagen. En u weet, Jacob ging naar de strijd mank aan een heup. Mank aan een heup. Omdat hij zo geworsteld had. En als het ware ook ontdekt had wie dat hij was. En als je één keer ontdekt wie je bent en hoe je werkelijk bent, dan heb je toch alleen maar één verlangen om te zeggen, maar Heere God, ik wil bij u zijn. Ik wil terugkeren. Ik heb berouw, ik heb spijt. Ik had het nooit moeten doen. Maar ik weet, en wat is dat een vreugde, van ik mag terugkeren. En dan zegt de Vader, uit het diepst van mijn hart, is Efraïm voor mij niet die dierbare zoon? Is hij voor mij niet een lievelingskind? Maar dat zal hij ook zeggen tegen u en tegen jou. Als je terugkeert en zegt, Vader, ik heb gezondigd, ik heb het fout gedaan. Ik heb mijn eigen weg bewandeld. Ik heb mijn eigen dingen gedaan. Maar ik heb berouw erover. Ik wil terugkeren. Dan zegt de Vader ook, je bent mijn lievelingskind. Ik hou van je. Ik heb je lief. Ik heb zo verdriet gehad dat je bij me wegging. Wat heb ik ernaar verlangd dat je terugkwam. Ik zal me zeker over hem ontfermen, zegt hij. En dat heeft de eeuwige gedaan. over het volk Israël in het verleden. Hij doet het ook nu in het heden. En hij zal het doen in de toekomst. Want hij is trouw, want hij is begonnen. Efraïm keerde terug. Het doet ons, denk ik, vooral denken aan de gelijkenis die Yeshua eeuwen later ook vertelde aan zijn volgelingen. Over de zoon die zijn vader ook achterliet met het geld en naar een ander land ging. En toen het allemaal op was en hij geen eten had en geen vrienden had en geen geld had. Toen, en dat staat er zo, toen kwam hij tot zichzelf. Toen ontdekte ook hij, wie ben ik toch eigenlijk? En wat heb ik toch gedaan? Ik had het zo goed. Ik had eigenlijk alles wat mijn hartje begeerde. Maar ik heb de vader aan de kant gezet. En ik ben mijn eigen weg gegaan. Maar ik ben nu tot mezelf gekomen. En ik zal opstaan. Opstaan. En ik zal naar mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maak me alsjeblieft een van uw dagloners. Maar dan staat er zo mooi, nu zult het ongetwijfeld kennen. Dan staat er, maar als de vader zijn zoon van verre ziet staan, dan doet hij iets heel onbehoorlijks daar in het oosten. Want dan gaat hij op een drafje naar de zoon toe. En die krijgt niet eens de kans om te zeggen, vader, ik heb gezondigd. Want de vader omarmt hem, die sluit hem in zijn armen. Want zo is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Zo is de vader van onze Heer, Yeshua de Messias. Zo is hij. En zo is hij nog altijd. Als ze terugkomen, dan omarmt hij je. Dan zegt hij, wat ben ik blij dat je weer teruggekomen bent. De zoon deed teshuva. Efraïm deed teshuva. Wij mogen weten dat de volkeren uiteindelijk allemaal teshuva zullen doen. Terug zullen keren. Die twee stukken hout, Efraïm en Benjamin, zal uiteindelijk één stuk hout worden. Want het zal worden, zegt hij, één volk. En ze zullen één koning als koning aanbidden. Dan zullen jullie mijn volk zijn. En ik zal voor jullie een God zijn. Deze 10 dagen van verootmoediging, van bidden, van onderzoeken, stil worden. Stil worden. Hoe is mijn relatie met uw Heer? Hoe is dat nu? Wie zit er op de troon van mijn hart? Wie heeft het uiteindelijk voor het zeggen in mijn leven? En daarnaast, want dat was de opdracht, zoals Yeshua ook zei, maar zoals we ook al in de Torah lezen. Heb de Heer lief met je hele hart, met je hele ziel en met al je krachten. En heb je naaste lief als jezelf. Want deze 10 dagen zijn ook dagen om je af te vragen, hoe is die relatie met de mensen om me heen? Moet ik nog iets in orde maken? Moet ik misschien nog zeggen, dat had ik niet moeten zeggen, of dat had ik niet moeten doen? Of iets niet gedaan wat je wel had moeten doen? 10 dagen van inkeer. 10 dagen om te shuva als het ware te doen. En dan te weten, op Yom Kippur, maar wij mogen het elk moment van de dag als het ware weten. Het bloed van Yeshua, dat reinigt van alle zonde, van alle schuld, van alle veroordeling. Maar ik vind het wel een voorrecht en een zegen om een aantal dagen, en om het die 10 dagen dan, om er heel bewust mee bezig te zijn. Tijd ervoor te nemen. Ik begon er al een beetje mee. We hebben vaak zo weinig tijd, omdat we zo ontzettend veel moeten. En wat kan er dan een rust zijn, een oase van rust, om tijd te nemen van, ik wil stil zijn. Ik wil luisteren. Heer, zijn er nog dingen die tussen u en mij instaan? Zijn er misschien andere dingen die tussen mij en mijn naaste instaan? Dan kunnen we dat in orde maken. Dan kunnen we teshuva doen. Dan kunnen we zo weer weten van terug naar de Vader, terug naar de bron en daaruit gaan leven. Als je daarmee bezig bent en over nadenkt, ik heb dat al eerder gezegd vanavond, dan ervaar ik dat zelf altijd als zo'n genade en zo'n liefde van de Vader, dat hij ons zoveel tijd en ruimte gunt om na te denken. Om na te denken, om stil te worden, om dingen in orde te maken. En daarom, deze dagen, laten we ze inderdaad gebruiken. En hem er vooral voor danken en zeggen van, Vader, wat is dat toch geweldig mooi. Wat hebt u toch ontzettend lief. Wat is uw genade toch overvloedig. En wat is uw trouw toch oneindig groot. En daarom willen we eindigen, zoals ik zaterdag ook een beetje eindig ben. Om de Vader en het Lam om de troon, alle eer, alle aanbidding, alle lof en dank te brengen. Amen. Amen.
Dankjewel, Leo. Het zijn ernstige woorden, maar goede woorden die we ons ter harte mogen nemen. En ik denk dat het goed ook is om een tijd te hebben, de komende dagen, om erover na te denken en de shuva te doen. Onszelf te onderzoeken en God te vragen of hij door zijn Heilige Geest ons ook duidelijk wilt maken, als er iets niet goed is in ons, dat we dat bij hem mogen brengen, dat we daarom vergeving mogen vragen, ook naar elkaar toe. Ik wil een moment hebben eigenlijk van gezamenlijk gebed. Misschien zijn er 2 of 3 broeders of zusters die een gebed uit willen spreken. Dat we daar even tijd voor nemen en ik zal dan afsluiten.